Gemeente 1 mededeling nog, ik vergat hem vanmorgen te doen. Dat is dat er weer een bijeenkomst is voor de jonge volwassenen. Aanstaande woensdagavond om 19:45. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen uit de 85ste psalm, het eerste en het tweede vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. 1 en 2 van 85. Gemeente, wij lezen vanavond het woord Gods uit de brief aan de Hebreeën, het 10e hoofdstuk. En we lezen daarvan samen het eerste deel, dat wil zeggen de verse 1 tot en met 14. Hebreeën 10, vers 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we Psalm 40, vers 4. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf ter zake, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden ze opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben van de zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weer gedachtenis aan de zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Daarom komende in de wereld zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonden hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, dewelke naar de wet worden geofferd. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn, door de offerande van het lichaam van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtoffers dikwijls offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen, maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, onze Heidelbergse catechismus wijdt nogal wat aandacht aan het sacrament van het heilig avondmaal. Zo goed als dat ook eigenlijk bij het sacrament van de heilige doop al was. Daar werden twee zondagen aan gewijd. Aan het sacrament van het heilige avondmaal zelfs drie. En nogal lange zondagen ook. Dat hangt voor een deel ook samen met het feit dat juist op het punt van het heilige avondmaal er in de tijd waarin de catechismus tot stand kwam nogal ernstige controversen waren. Onder andere met Rome, maar onder andere ook met Luther, en ook de opvattingen van Zwingli waren niet helemaal conform het geloof van de gereformeerden. Dat vinden we in onze catechismus eigenlijk ook al terug. En wij hebben daar nog geen aandacht aan gegeven. Zondag 29 en het eerste deel van zondag 30. Ik neem dat nu allemaal maar samen. En we vinden dus de stof voor de prediking in deze twee gedeelten van ons leerboek. Zondag 29, vragen en antwoorden 78 en 79. En dan ook vraag en antwoord 80 uit zondag 30. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genoemd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed? Of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En Paulus de gemeenschap aan het lichaam en bloed van Christus? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig aan zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker onze eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonden genoeg gedaan. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand van God zijn Vader, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte van het brood en de wijn is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Laten wij samen bidden. Heere, u gaf aan uw kerk uw woord en u voegde daar de sacramenten bij, als bewijzen van uw trouw, als panden van uw goedwillendheid, van uw zondaarsliefde, van uw begeerte om mensen niet alleen op de weg des heils te brengen, maar ze ook op die weg te houden en ze in het geloof te onderhouden en te sterken en te bemoedigen en te bekrachtigen. Maar de geschiedenis van de kerk laat zien dat het juist de sacramenten zijn die zoveel misverstanden hebben opgeroepen. Of beter gezegd, mensen die zelf hun gedachten over de sacramenten lieten gaan, zij zijn er verantwoordelijk voor dat er zoveel misverstanden zijn gerezen en dat er zoveel oneenigheid heeft plaatsgevonden. Dat is een trieste gang van de ontwikkeling der dingen. Dat laat ons in ieder geval ook zien dat we maar niet hooggevoelende moeten zijn en dat we maar niet al te snel moeten oordelen over de juistheid van onze eigen mening, maar dat we in alle bescheidenheid moeten erkennen met de apostel: wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. En daarom hebben wij ook wel zo heel bijzonder nodig, Heere, de verlichtende werking van uw Heilige Geest, opdat we de schriften recht mogen verstaan en opdat we ook recht mogen verstaan welke bedoeling u met de sacramenten hebt gehad en wat u daarmee wilt zeggen en wat u daar nog altijd mee wilt zeggen. Wij bidden van u, Heere, om dat licht dat alleen de Heilige Geest kan ontsteken, om het recht te verstaan van de schriften ook bij de prediking aan de avond van deze dag, en dat u ons geven wilt dat wij verstaan mogen wat het betekent dat de Heere Jezus eenmaal aan het kruis het enige offer en het volmaakte offer heeft gebracht, waardoor zondaren behouden worden, waardoor de schuld wordt weggedaan en voor eeuwig wordt weggedaan, en waardoor onrechtvaardigen gerechtvaardigd worden en vrije toegang krijgen tot God om bij hem te wonen. Mogen we dat als de waarheid uit uw woord vanavond in ieder geval verstaan. En mag het ons allen duidelijk zijn, Heere, dat buiten dat offer van Christus er enkel verderfenis is. En dat er geen behoud kan zijn voor hem of voor haar die zonder deze zaligmaker leeft en sterft. Maar dat er een volkomen zaligheid is voor hen die in hem hun heil en hun heiland hebben mogen leren kennen. Heere, laat die boodschap in ieder geval verstaan worden. Ook al zullen we vanavond een aantal woorden moeten besteden aan dingen die in de geschiedenis van de kerk hebben plaatsgevonden en dingen die tot op de dag van vandaag nog hun consequenties hebben. Mogen we evenwel, ook als het gaat om de zuivere leer die naar de godzaligheid is, en die niet alleen ontvouwt, maar die ook verdedigd moet worden, en daar is de prediking ook toegeroepen, mogen we evenwel niet verzanden in die bijkomstigheden en in die dingen die gebeurd zijn in de geschiedenis en die vandaag nog consequenties hebben. Maar mogen we tenslotte toch uitkomen daar waar we uit moeten komen, namelijk aan de voet van het kruis. Bij dat offer dat gij, Heere Jezus, gebracht hebt. En mogen onze ogen daar voor het eerst of bij vernieuwing voor open gaan. Open gemaakt worden. Want dat heilgeheim moet ons verklaard worden, Heere. Anders leven we er altijd aan voorbij. Dan nemen we er kennis aan van en verder komt het niet. Heere, doe ons verstaan hoe ellendig wij eraan toe zijn. Hoe schuldig we staan. Hoe verloren we zijn. Doe ons verstaan dat de toorn Gods op ons rust. Tenzij wij door de weg van bekering en geloof bij Christus terechtkomen. Doe ons verstaan dat dan inderdaad dat offer van Christus onmisbaar is, noodzakelijk. Maar mogen we het ook leren dat het genoegzaam is. Dat meer niet nodig is. Omdat u daar een volkomen genoegdoening in gekregen hebt. En omdat u dat zelf betuigd hebt. Heere, leid ons in de overdenking van uw woord. Geef dat de prediking zich inderdaad ook niet verliezen mag in bijkomstigheden, in details om die al te uitgebreid aan de orde te stellen, maar dat ook in de prediking de concentratie, het concentratiepunt mag liggen in hem wiens naam de enige is die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Heere, bewaar ons voor de zonde, voor alles wat verkeerd is. En voor alles wat niet naar uw heilige wil is, wat niet tot uw eer strekt, wat ook een kerkdienst zou kunnen verstoren, wat de duivel zou kunnen gebruiken om ons van de waarheid af te houden. Heere, geef ons uw vrezen. Zegen uw woord waar het ook mag worden gebracht. Sterk degene die ge daartoe geroepen hebt, om in de dienst midden in de gemeente uw woord te ontvouwen. Mogen dat evangelie ook op zendingsvelden tot zegen worden gesteld. Wilt u het ook gebruiken in de arbeid van de evangelisatie? Laat ook door middel van de verkondiging van uw woord aan onkerkelijken, aan hen die van uw woord en van uw dienst vervreemd zijn, of die er misschien al generaties lang niet meer van weten, mag ook de verkondiging van uw evangelie daar en voor zulken nog zegen dragen, opdat er mensen zullen zijn die de weg vinden. Niet alleen maar tot uw woord en tot uw kerk, maar vooral ook tot u, de Heere zelf. Zegen het werk dat onze broeder Bor mag doen in Gent. Stel hem daar tot een zegen. En wilt u alle arbeid in dienst van uw koninkrijk met uw rijke zegen bedouwen. Mogen we u om deze dingen bidden, Heere, zonder dat wij rechten kunnen laten gelden, dan alleen uw beloften, namelijk dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het zal doen al wat u behaagt. De belofte dat gij uw kerk zult blijven bouwen en dat gij er altijd door zult blijven vergaderen, dat ge ze zult blijven trekken, uit alle volkeren van deze wereld en overal vandaan. Heere, betoon het dat u daarmee inderdaad ook vandaag nog doorgaat. En laat zo uw naam heerlijk mogen zijn in het midden van deze wereld. Gedenk gij ons in uw gunst en doe verzoening over al het verkeerde. Heere, hoor ons in uw grote ontferming om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 106, het derde vers, geef dat mijn oog het goede aanschouw, en het 24ste, nochtans was God met hen begaan. 3 en 24 van Psalm 106. En u krijgt inmiddels gelegenheid om de Heere uw gaven te geven. Thank you. 28 en ook het laatste deel van zondag 30 hebben geluisterd naar de boodschap die onze catechismus heeft opgevangen uit het woord van God ten aanzien van het sacrament van het heilige avondmaal. Zijn al diverse aspecten van dit sacrament aan de orde geweest. Hoe de Heere dit sacrament bedoeld heeft als geestelijk voedsel voor zijn kerk, opdat ze door dat voedsel zouden worden onderhouden, het nieuwe leven dat hij hen geschonken heeft, opdat dat zou worden onderhouden. We hebben het gehad, we hebben het gezien dat hier ook sprake is en dat het avondmaal ook bedoeld is om de tafel der gemeenschap te zijn, waar gemeenschap met de Heere mag worden beleefd, maar waar ook tegelijkertijd dat andere aspect van de gemeenschap der heiligen tot zijn recht dient te komen. We hebben aan de hand van het laatste deel van zondag 30 ook gezien voor wie het avondmaal is ingezet, wie de Heere daar als de gasten aan zijn tafel verwacht en wat dat inderdaad dan ook voor mensen zijn die de godvruchtige avondmaalganger genoemd kunnen worden. Maar er is ten aanzien van het avondmaal nog wel iets meer te zeggen, hoewel dat andere dan wat meer en wat minder op het praktische en het heel persoonlijke terrein ligt en wat meer op het leerstellige terrein. Dat is misschien niet het boeiendste gedeelte, misschien niet het meest onderhoudende gedeelte, maar het is er toch ook. En we dienen toch ook daar onze gedachten over te laten gaan en onze aandacht aan te geven. Dat doet onze catechismus ook en naar de aard van de tijd waarin ons leerboek is ontstaan, valt er daarom ook nogal wat accent op het grote en het nog altijd bestaande geschil tussen Rome en de Reformatie. Er is tussen de reformatoren ook wel verschil van visie geweest ten aanzien van de betekenis van het avondmaal. Op dat punt konden Luther en Calvijn ook niet tot overeenstemming komen. En ook de visie van de Zwitserse reformator Zwingli neemt een aparte plaats in. Maar ik laat die dingen allemaal maar buiten beschouwing, waar we evenwel niet omheen kunnen. En dat begrijpt u, zeker als we vraag en antwoord 80 erbij nemen vanavond. Waar we natuurlijk niet omheen kunnen, dat is het conflict met de kerk van Rome ten aanzien van het heilige avondmaal. Wel nu, laat ik daar dan eerst een paar dingen over zeggen. Waar gaat dat conflict tussen Rome en de Reformatie nou eigenlijk op terug? Waar gaan de wegen uiteen? Waardoor er zoveel verschil is tussen het heilig avondmaal des Heren, zoals wij het benoemen, en de paapse mis, om die uitdrukking uit vraag 80 maar over te nemen. Het verschil gaat eigenlijk terug op de betekenis en de verklaring die aan één woordje gegeven wordt. En dat is het woordje van twee letters. Dit is mijn lichaam. U weet, zo sprak de Heer Jezus bij de instelling van het avondmaal, toen hij aan zijn discipelen het brood reikte, en dat was nadat ze met elkaar de paasmaaltijd gebruikt hadden. Toen Jezus dat oudtestamentische sacrament ging overbrengen als een nieuw sacrament en het een nieuwe inhoud ging geven, toen heeft hij het brood genomen en dat heeft hij voor hun ogen gebroken en dat heeft hij ze toen uitgedeeld. En daarbij heeft hij gesproken, dit brood dus, is mijn lichaam. En dan is de vraag, wat bedoelt de Heer Jezus met deze woorden? Wat bedoelt hij met name met dat woordje is? Moet je dat letterlijk opvatten? Of heeft dat een figuurlijke betekenis? Dit is mijn lichaam. Als je dat letterlijk opvat, en dat doet de kerk van Rome, dan is op dat moment dat brood geen brood meer, maar is het veranderd in het lichaam van Christus. En datzelfde kun je dan ook toepassen op de wijn. Dan is de wijn op het moment waarop Jezus zegt, dit is mijn bloed, geen wijn meer, maar is die wijn veranderd in bloed. Ja, maar het ziet er nog net eender uit. En het smaakt nog net eender. Dat kan wezen, maar als de Heer Jezus zegt, dit is mijn lichaam, dan is dat zijn lichaam. Dat kun je dan niet zien en dat kun je ook niet proeven. En dat kun je bij de wijn ook niet zien en ook niet proeven en ook niet eens ruiken. Maar het is wel zo. Dat is het standpunt van Rome. En niet alleen was dat toen in de paaszaal waar het avondmaal werd ingesteld zo, maar dat is elke keer zo als de misdienaar, de priester, de woorden van de Heer Jezus herhaalt. Als hij, en dat zal in de meeste gevallen in het Latijn gebeuren, als hij de woorden, de instellingswoorden van de Heer Jezus herhaalt, dan verandert op dat moment dat brood in Jezus lichaam en dat die wijn in Jezus bloed. En dan is de Heer Jezus dus lichamelijk aanwezig. En dat heeft natuurlijk consequenties, want dan is dat stukje brood, dan is de hostie inderdaad het lichaam van Christus geworden. Maar het lichaam van Christus, omdat het Christus zelf is, verdient verering, verdient aanbidding. En dat is ook een voorschrift. Men moet niet alleen maar heel eerbiedig en voorzichtig met die hostie omgaan, maar men dient daar ook verering aan te bewijzen. Als die hostie rondgedragen wordt, dan dient men inderdaad ook in alle eerbied daar een lichamelijk gebaar bij te maken, waarin die eerbied en die aanbidding tot uitdrukking komt. Dan aanbidt men, stel dat het nou eens niet echt het lichaam van Christus is, dan aanbidt men dus een stukje brood. Niet alleen is dat is niet de enige consequentie, maar in feite komt het erop neer dat de Heer Jezus dus iedere keer weer geofferd wordt. Hij heeft zichzelf één keer aan het kruis geofferd, maar dat moet keer op keer herhaald worden. Iedere keer moet dat brood in het lichaam van Christus worden veranderd en iedere keer moet dat dan weer worden gebroken en uitgedeeld. Want dat offer van Christus is zonder de gedurige herhaling door de mispriester niet genoegzaam om de zonden te vergeven. Consequentie, de priester krijgt een uitzonderlijke macht. Zonder de priester, zonder zijn herhaling van de instellingswoorden, is Christus niet aanwezig. Zonder die priester kan geen mens in de zaligheid delen. Daarom is die priester eigenlijk een andere middelaar geworden. Een tussenpersoon. Onmisbaar. Net zo onmisbaar als dat Christus is. Kunt u begrijpen dat onze catechismus die scherpe woorden gebruikt in het 80ste antwoord, helemaal aan het eind, dat ze ten aanzien van dat aanbidden van de hostie niet anders kan concluderen dan dat het een afgoderij is. En kunt u ook begrijpen dat de conclusie getrokken wordt door onze catechismus, dat vanwege de gedachte dat dat offer van Golgotha altijd maar weer herhaald moet worden, en dat je anders aan dat offer van Christus op Golgotha niet genoeg hebt, kun je begrijpen dat men dat een oneer voor Christus noemt en een verloochening van het enige offer van Christus. Ja, maar hoe zit het dan met dat woordje is? Gemeente, ik heb op het ogenblik een glas water in mijn hand. En u begrijpt dat als ik zeg dit is een glas water, dat ik het heel letterlijk bedoel. En niemand hoeft eraan te twijfelen wat ik nou eigenlijk bedoel. En we zijn het er allemaal mee eens. Stel voor dat ik nu een foto liet zien van een glas water. En ik zou op die foto wijzen en zeggen, kijk, dat is een glas water. Nou zou je me allemaal begrijpen. Maar u zou ook begrijpen dat ik van dat glas op die foto geen slok kon nemen. Niet waar? U weet dat ik dan in één keer dat woordje is in een andere betekenis gebruik. Dan is het niet meer letterlijk, dan is het overdrachtelijk. Dan is dat woordje is gebruikt in de betekenis, dit stelt voor. Dit is een afbeelding van. Dit laat zien. Als u een foto thuis hebt staan van een overleden vader. En als iemand zegt, wie is dat? Wie is dat? Dan zegt u, dat was mijn vader. Maar u bedoelt het niet letterlijk. Want het is er alleen maar een afbeelding van. Zo kun je dat woord is ook opvatten. En zou het nou kunnen wezen dat de Heere Jezus het zo bedoeld heeft? Dat hij het gebruikt heeft in diezelfde zin, zoals het zo vaak gebruikt wordt door ons. Maar je vindt het in de Bijbel ook op die manier gebruikt. Als Jozef de dromen van Farao uitlegt. Van die 7 koeien, die 7 vette koeien, die 7 magere koeien. Dan zegt hij, die 7 koeien zijn 7 jaren. En Farao heeft niet gezegd, Jozef, wat is dat nou voor onzin? Dat zijn toch geen jaren? Farao heeft dat goed begrepen. En wij begrijpen het ook. Zo gebruiken wij dat woordje zijn in zijn verschillende betekenissen. Zo heeft de Bijbel het bedoeld. Zo bedoelde het de Heer Jezus. Dit stelt mijn lichaam voor. Dit beeldt mijn lichaam af. Er was geen sprake van wezensverandering op het moment waarop de Heer Jezus die woorden zei. Geen sprake van wat dan genoemd wordt transsubstantiatie, waarbij de ene stof in de andere overgaat. Dus als het avondmaal bediend wordt, Rome zegt, dan is de Heer Jezus letterlijk aanwezig. En zeggen wij dan, de Heer Jezus is helemaal niet aanwezig? Nee, dat zeggen wij niet. Christus is weliswaar wat zijn lichaam betreft in de hemel en dat wordt heus niet meer gebroken. Dat lichaam dat hij in de opstanding als een verheerlijk lichaam heeft meegekregen, dat blijft in de hemel aan de rechterhand van zijn vader. En daar, zegt onze catechismus, wil hij van ons aangebeden zijn. Daar wel, maar niet in een stukje brood dat dan zogenaamd in zijn lichaam veranderd zou zijn. Nee, als de Bijbel, als de Heer Jezus ons vertelt dat zijn lichaam afgebeeld wordt in dat stuk brood en dat zijn bloed voorgesteld en uitgestald wordt in die beker met wijn, dan bedoelt de Heer dat in de overdrachtelijke zin. En dan hebben wij alle reden om toch te geloven dat Jezus aanwezig is, geestelijk. Na zijn godheid, genade, majesteit en geest wijkt hij immers nimmer meer van zijn kerk. Zo vervult hij zijn belofte aan zijn discipelen gegeven, vlak voor zijn hemelvaart. Ik ben met u lieden. Bleef hij dan altijd? Nee, een poosje later gaat hij naar de hemel en ze hebben hem nagestaard. Ze hebben hem zien gaan. Ze hebben hem met zijn menselijke natuur achter de wolk zien verdwijnen en ze hebben hem niet teruggezien. Maar ze hebben niet getwijfeld aan de waarheid van zijn belofte. Ik ben met u lieden. Want als zij na dat gezien te hebben naar Jeruzalem terugkeren, dan gaan ze daarheen met grote blijdschap. En ze gaan bidden om de vervulling van de belofte dat de Heere gezegd heeft, ik ben met u lieden. En ze hebben het ervaren dat hij met hen was, dat hij bij hen bleef. Al de dagen, tot aan de volleinding der wereld zou hij dat woord vervullen. Ze hebben het ondervonden, hij is met ons, met zijn genade, met zijn majesteit, met zijn geest. Zo is Christus ook in het sacrament aanwezig. Wel gemeente, dat is eigenlijk in mijn eigen woorden de korte samenvatting zeker van antwoord 78 en een stuk van antwoord 80. Maar nu dan nog de vraag die ook terecht gesteld mag worden, maar als het dan niet zo is dat dat lichaam van Christus echt aanwezig is en dat dat bloed van Christus in die beker zit, waarom wordt er dan toch zo over gesproken? Waarom noemt Christus dan het brood zijn lichaam of de drinkbeker zijn bloed of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En waarom heeft Paulus het dan, en ik denk aan die gedachten die we vorige week zondagavond met elkaar ook hebben overdacht, waarom noemt Paulus dan, spreekt hij dan over de gemeenschap aan het lichaam en aan het bloed van Christus? Ja, daar zal de Heere dan toch een bijzondere reden voor hebben. Het is trouwens een soortgelijke vraag die ook bij het andere sacrament gesteld werd. Daar was de vraag, zijn we nou echt van onze zonden gewassen als het doopwater op ons geweest is? Want die doop lijkt dat te zeggen, die benaming, het is de afwassing der zonde. Het is het bad der wedergeboorte. Ga je in het doopwater onder, dan lijkt die uitdrukking te zeggen dat je dan op dat moment wedergeboren wordt. En toen hebben we gezien, toen we dat overdachten aan de hand van zondag 27, dat je het zo niet verstaan moet. Dat het zo niet bedoeld is. Het gaat hier om de sacramentele spreekwijze. Nu weer, waarom dat sacrament van het heilige avondmaal dan inderdaad geformuleerd wordt als dit is mijn lichaam, mijn bloed, gemeenschap aan het lichaam, gemeenschap aan het bloed van Christus. Waarom? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. En dan worden er twee dingen genoemd. Op deze manier, door de Heer Jezus zo gesproken, op deze manier wil de Heer Jezus ons iets leren en hij wil ons ergens van verzekeren. Hij wil ons wat leren. En dat staat in het begin van antwoord 79. Niet alleen om ons daarmee te leren dat, en eigenlijk is wat daar volgt heel eenvoudig, en dat kan een kind begrijpen. Wat wil de Heere namelijk leren? Dat zoals brood en wijn je tijdelijk leven onderhouden. En dat snapt iedereen toch? Als je je boterham opeet, jongens en meisjes, en je drinkt je glas melk of je kop thee daarbij, dan weet je toch dat dat goed en nuttig en nodig is voor je lichaam. Dat als je dat niet doet en je zou het voorlopig helemaal niet meer doen, dat je dan op zijn minst begint te vermageren. En dat je zwak gaat worden. En als je dat nooit meer doet, dat je eraan sterven gaat. Dat weet je toch, dat als mensen in hongerstaking gaan, dat als dat consequent volgehouden wordt, dat de dood erop volgt. En je weet aan de andere kant toch, dat als je wel overigens gezond ben en gedurig weer je normale portie voedsel tot je neemt, dat je lichaam daardoor wordt onderhouden. Dat je de krachten krijgt die je nodig hebt. En dat je op deze manier voort kunt in het leven. Zo eenvoudig is het om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden. En dan heeft Gods kind ook een geestelijk leven. En dat is in allerlei opzichten vergelijkbaar met het natuurlijke leven. Geestelijk leven en natuurlijk leven moet allebei onderhouden worden. voor het geestelijke leven en voor het natuurlijke leven zijn voedingsmiddelen nodig. Voor het geestelijke leven natuurlijk andere voedingsmiddelen, maar niettemin voedingsmiddelen. Dat geestelijke leven dat bestaat ook niet uit zichzelf en dat kan ook niet zonder dat het gedurig weer onderhouden wordt. Nu, zoals het tijdelijke voedsel je tijdelijke leven, je tijdelijke lichaam onderhoudt, zo ook het gekruisigd lichaam en het vergoten bloed van de Heer Jezus zijn waarachtig spijs en drank, waardoor onze zielen gevoed worden ten eeuwigen leven. U ziet de parallel, moeilijk is het niet. Dat is het eerste wat de Heer Jezus leren wil. Vandaar dat hij die koppeling aanbrengt en het zo dicht mogelijk aan elkaar verbindt. En hij van dat brood zegt, dat is mijn lichaam. Zoals brood jullie lichaam voedt, zo voedt mijn lichaam, mijn vlees, jullie zielen. Zoals wijn dient als een drank waardoor het lichaam ondersteund wordt, zo dient mijn bloed als een ondersteuning en als een voedingsmiddel voor het geestelijke leven. Dat is wat de Heer Jezus leren wil. En daarom beeldt hij het zo duidelijk mogelijk af. Komt hij, en ik denk weer aan die algemene omschrijving die we van de sacramenten lezen, bijvoorbeeld in artikel 33 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, daalt de Heer zo diep af dat hij gebruik gaat maken van zulke eenvoudige dingen, opdat niemand in twijfel zou verkeren over wat de Heere er nou mee bedoelt. En dat niemand ooit de vraag nog zou hoeven op te laten komen in zijn gedachten: heb ik eigenlijk wel geestelijk voedsel nodig? Kan ik niet zonder? Net zo min als dat je zonder je dagelijkse voedsel je portie eten op tafel kunt. Net zo min kan een geestelijk gemaakt mens zonder het gedurige gebruik van het hemelse brood en van de hemelse drank. Wij zullen, toegespitst op de Heer Jezus, altijd weer naar dat enige hemelse voedsel toe moeten om met Christus gespijzigd en gelaafd te worden. Tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet. Gij hebt geen leven in uzelf. Zo ligt het. En dat wil de Heer Jezus maar benadrukken. Gemeente, dit wil de Heer ons leren, staat er in onze catechismus. Hebben we die les begrepen? Ongetwijfeld hoort u het niet voor de eerste keer. Ja, sommigen misschien vanwege hun jonge leeftijd. Maar anderen hebben het natuurlijk al vaker gehoord. Maar het kan wel wezen met een aantal lessen die we voorgehouden krijgen, dat we hem na 26 keer nog niet geleerd hebben. Hebben we deze les geleerd? Dat zal het wel met ons zijn. Wij nog wat meer nodig hebben dan het voedsel voor ons lichaam. Dat we om te beginnen een geestelijk mens moesten worden. Geestelijk leven, nieuw leven van de Heere ontvingen. Maar dat dat geestelijke, dat nieuwe leven ook gedurig moet worden gevoed. En dat je er net als dat je dat voor je lichamelijke voedsel doet, ook op uit moet zijn om het te krijgen. Zelfs al geeft God ons manna, zoals hij dat aan Israël jarenlang gaf, dan moest dat volk Israël toch zijn tent ervoor uit om het op te rapen. Je moet voor je brood naar de bakker. En je moet voor dat andere wat je ook eet, ook naar de winkel. Of je moet het van het land of uit je tuin halen. Maar je moet er voor aan de gang. Je moet het zoeken. En zo is het zeker ook ten aanzien van het geestelijke voedsel. Manna viel de Israëlieten niet in de mond. De Heere zorgde er niet voor dat het gelijk op de plek kwam waar het wezen moest. Ze moesten erop uit. En zo is het met geestelijk voedsel ook. Gemeente, twee vragen. In deze volgorde, want dat is ook de enige juiste volgorde. Bent u nu al een geestelijk mens geworden? Als dat zo niet is, ja, dan zijn er natuurlijk wel wat andere dingen aan de orde die eerder belangrijk zijn dan al die dingen die over het avondmaal gezegd zouden kunnen worden. En datgene wat er dan allereerst aan de orde is en in uw leven nodig aan de orde moet komen, dat is het besef dat we ongeestelijken zijn. En dat moet je dan maar niet constateren en dan verder maar gewoon doorleven. Maar dat moet in ons leven op een gegeven ogenblik een keerpunt gaan worden. Dat je zo niet langer durft voortgaan. Want als het toch waar is wat de Bijbel zegt, dan is er voor een onbekeerd mens geen verwachting. En dan is er voor iemand die buiten God en Christus leeft geen enkele hoop. En moet je nou met al de onzekerheden die ons boven ons hoofd hangen ten aanzien van onze gezondheid en de lengte van ons leven en ten aanzien van al die dingen waar we echt geen zeggenschap over hebben en waar we helemaal geen weet van hebben van hoe het gaan zal en wat er gebeuren zal en hoe het er morgen uit zal zien in ons leven, moeten wij nou bij al die onzekerheden die er boven ons hoofd hangen geen aandacht geven aan die enige zekerheid? En de enige zekerheid die er voor een onbekeerd mens is, dat is buiten Jezus, is geen leven. Moet dat niet eens tot ons doordringen? Om dan te verstaan hoe groot Gods goedertierenheid is, dat hij ons nou deze Jezus laat verkondigen. En dat deze Jezus in het evangelie voor ons komt staan. En dat hij zegt, zie, hier ben ik. Dat hij zich aanbiedt om ook uw zaligmaker te zijn. Om ook in uw hart zijn intrek te nemen. Dat hij van zijn gewilligheid spreekt om u ervan te verzekeren dat hij uw leven ook wil verlossen van het verderf. En dat hij ook gewillig is om uw leven nieuwe inhoud te geven. Dat hij ook gewillig is om zijn geest in uw hart te laten werken. Om u waarlijk een geestelijk en een nieuw geboren mens te doen zijn. Maar als wij door genade hebben mogen weten en van dat wonder in ons leven getuigen kunnen, dat de Heere ons opzocht, dat de Heere in zijn genade ons niet mee heeft laten voortleven naar het goeddunken van ons eigen hart, maar dat er zo'n keerpunt kwam. En dat we naar God en zijn sterkte hebben leren vragen. En dat we dat bloed van Christus nodig gekregen hebben. En dat er zo'n nieuw leven in ons begon op te bloeien. Dat ook zijn bepaalde kenmerken heeft. Hebben we dan de les geleerd dat we voor het onderhoud van dat leven niet altijd terug moeten naar wat eens een keer gebeurd is. Want daar kun je toch niet altijd van blijven eten, nietwaar? Maar dat je je in dat nieuwe leven moet uitstrekken naar datgene wat je nog niet genoten hebt. Of wat je opnieuw moet genieten. Naar dat nieuwe voedsel. Je kunt het toch niet doen met wat je 20 jaar geleden gegeten hebt. In het natuurlijke ook niet. Je moet toch vandaag weer eten hebben. En als je dat eten niet ontvangt, dan voel je dat toch van binnen. Dan begint het toch in je maag op een bepaalde manier te reageren. En als je een tijd niet gedronken hebt, dan voel je toch dat je weer vocht nodig hebt. Daar roept het lichaam toch zelf om. Zou dat nieuwe leven dat door de Heilige Geest gewerkt is anders zijn? Zou dat ook niet moeten roepen om nieuw voedsel? Zouden we niet, om het woord van Petrus te gebruiken, als nieuwgeboren kinderken zeer begeerig moeten zijn naar de melk van het woord van God, om daardoor gevoed te worden en te groeien? En u weet wel hoe dat gaat bij een baby, nietwaar? Moet je zo'n kleintje maar eens zien aan de borst van een moeder. Dat kind weet wel waar het zoeken moet. En dat heeft maar één begeerte. Die melk, dat voedsel, dat kan dat niet beredeneren, maar instinctief weet dat kind de weg te vinden. En zo zou het zo ook niet moeten zijn in geestelijk opzicht met degene die dat genadewerk van de Heere hebben leren kennen. Dat ze honger voelen bij tijden. En dorst voelen bij tijden. En dat je die honger niet meer stillen kunt met de dingen van beneden. En dat je die dorst niet meer lessen kunt met de dingen van beneden. Maar dat er een behoefte, een innerlijke behoefte, een door de Heere gewerkte drang is naar dat voedsel, Christus. En naar die drank, Christus. Nou, die dingen wil de Heere ons leren. En dan, hij heeft ook nog iets, de catechismus noemt ook dat tweede, dat de Heere Jezus ons ook wil verzekeren. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren. En daar heb je dan tegelijkertijd ook weer dat andere karakter van de sacramenten. Het waren toch tekenen en zegelen. Nou, over het teken hebben we het gehad. Nu over het zegel. De Heere wil verzekeren door die zichtbare tekenen en panden, door dat brood en door die wijn, wil hij verzekeren dat wij zo waarachtig aan zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden als we deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden, Christus lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigen is, als hadden we zelf in onze eigen persoon voor alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. U zegt, maar nou gaat het er toch weer wel op lijken, dat zoals wij met de lichamelijke mond dat stukje brood hebben geproefd en die slok wijn hebben gedronken, zo hebben we nou tegelijkertijd, je zou bijna zeggen automatisch, toch ook dat hemelse brood geproefd en die hemelse drank gesmaakt. Vergeet u niet wat we al een paar weken geleden met elkaar aan de hand van antwoord 76 hebben gezien. Ik roep u dat nog maar even in herinnering. In zondag 28 worden op een gegeven ogenblik drie lichaamsdelen genoemd. Het oog waarmee we zien. De hand waarmee we aannemen. En het hart. Maar van dat hart werd gezegd, een gelovig hart. Er gebeurt niets automatisch aan het avondmaal. Dat zou wel zo zijn als Rome gelijk heeft, want dan is Christus in dat stukje brood aanwezig. Dan is dat stukje brood is eigenlijk Christus. Krijg je dat op je tong gelegd van de priester, dan heb je deel aan Christus. Of je een gelovige bent of een ongelovige, of je daar komt als een belijdend, als een trouw lid van de Roomse kerk, of dat je daar komt als een heiden en je bent zomaar eens een keer binnengelopen en je bent helemaal van een andere overtuiging, maar je wil dat ook wel eens een keer meemaken, dan krijg je allemaal deel aan Christus. Automatisch. Maar er gebeurt in het avondmaal niks automatisch. Wil je de sacramenten ook het avondmaal met name recht gebruiken, gemeente, dan zullen we het gelovig moeten gebruiken. En anders heb je er echt niks aan. Nee, echt niet. Ja, het zal in je nadeel werken. Het zal je oordeel verzwaren. Want kom je er nou zonder het echte geloof, dan heeft de Heere maar één woord voor je over. Want je doet net alsof je wel een gelovige bent en je hebt geen geloof. Dus je speelt toneel. Je doet je voor als een gelovige, maar je bent het niet. En de Heere weet dat je het niet bent. En dat is nou net een hypocriet, een geveinsde. En dan kun je je oordeel op die manier nog verzwaren. Laten we het met elkaar maar duidelijk afspreken, gemeente. Voor een rechte avondmaalsviering en voor een vruchtbare avondmaalsviering is het geloof en de beoefening ervan onmisbaar. Alleen maar voor de avondmaalsviering, ik zou zeggen ook voor de voorbereiding op de viering van het avondmaal. Dat moest ook geloofswerk zijn. En natuurlijk de avondmaalsviering zelf. Maar ook de nabetrachting. Dat moest ook geloofswerk zijn. En daarom, of het nou voorbereiding of nabetrachting is, er zal altijd weer een element van zelfonderzoek zijn. Soms wordt er wel eens gezegd, ja, de nabetrachtingspreek lijkt net op een voorbereidingspreek, maar dat is ook geen wonder. Dat is ook geen wonder. Want je kijkt vooruit naar het avondmaal en je kijkt terug op het avondmaal. En het gaat altijd weer op die vraag, ben ik gerechtigd om daar te zijn? En was ik gerechtigd om daar te komen? Dus, en het zal altijd weer om deze kardinale vraag gaan. Zal ik het in geloof kunnen gebruiken? En als de avondmaalstafel klaar staat, kan ik het in het geloof gebruiken? En als het nabetrachting is, heb ik het in het geloof gebruikt? En weet u, gemeente, dat kun je wel weten. Want als het geloof echt functioneert, dan laat het wat na. Geloof blijft toch nooit zonder vrucht? Geloof is toch niet een redenering? Geloof is toch niet een conclusie die je trekt? Maar geloof is toch iets wat nalaat, wat vruchten geeft. De rechte avondmaalsviering geeft vruchten. Zoals wat je 's morgens aan tafel gegeten hebt, of 's middags of 's avonds, ook resultaat heeft. Dat merk je toch? Soms merk je het vlak na het eten, tijdens het eten. Stel voor dat je daar met veel honger aan tafel gaat. Echt veel trek, beter, ja, het woord trek is beter dan honger, want honger, wij weten niet wat dat is. Maar dat je echt met een gevoel aan tafel gaat, hè, fijn, het is tijd om te eten, ik ben er echt aan toe. Al etende merk je dat je verzadigd wordt. En zelfs al ga je aan tafel zonder dat je nou direct trek hebt, maar je doet het omdat het gewoon etenstijd is. En al voel je dus op het moment van eten nou niet direct van, ik word erdoor gesterkt. Nee, want je voelt er niet direct een behoefte. Maar kijk nou eens verderop op de dag. Hoe kwam het nou onder God dat je in staat was om al dat werk te doen? Zonder dat je direct altijd het verband kunt aanwijzen. Was dat mee ook omdat God het gebruik van dat eten in je lichaam heeft gezegend en omgezet heeft in energie die je gebruiken kon om je werk te doen? Menigmaal is dat in geestelijk opzicht ook zo. Het kan wel eens wezen dat een mens, een kind des Heren, echt vanuit het beleven van de honger en de behoefte aan de ontmoeting met de Heren, om met het lichaam des Heren gespijzigd te worden, zo aan de tafel des Heren gaat. Dat hij er helemaal voor klaargemaakt is. En dat op dat moment alle bestrijdingen tot zwijgen gebracht zijn en dat er alleen maar is de hartelijke begeerte om de Heren te ontmoeten. Vanuit de honger die de Heere zelf gewerkt heeft en die hij je door zijn geest laat voelen. En dan kan het aan de tafel des Heeren gebeuren. dat een ziel verkwikt wordt in de ontmoeting met de Heere. En dat je het voelt, hier wordt de rust geschonken, hier het vette van Gods huis gesmaakt. En dat je je lichaam van binnen gesterkt voelt. En dat je opstaat van de tafel en je weet wat je daar ontmoet hebt, je weet wat je daar ontvangen hebt. Maar het kan ook wezen, in het leven van Gods kinderen, laten we eerlijk zijn, dat die honger nou niet zo sterk is. En dat de avondmaasviering misschien voor ons gevoel op een moment komt dat het ons nou niet zo uitkomt. Dat is niet zo'n best teken natuurlijk, want eigenlijk zou er altijd weer de beleving van die honger en die dorst moeten zijn. Zalig zijn degenen die daar nou juist wel naar hongeren en dorsten. Maar het kan zo wezen dat je naar de tafel gaat zonder die sterke drang en zonder die echte honger naar de gemeenschap met de Heere. En toch zit je daar terwijl het rustig en stil in je ziel kan zijn. En je kunt nou niet direct zeggen dat het je zoveel gedaan heeft. Je kan nou niet zeggen dat de Heere zo concreet aanwezig was en tot je ziel sprak. En toch, een dag, twee dagen, drie dagen later, als je het onder het licht van Gods Heilige Geest mag bezien, was het ook door de kracht van die geestelijke spijs dat je toen in het uur van de verzoeking kon staande blijven. Dat je toen in dat uur van de beproeving inderdaad je op de Heere kon verlaten. Dan werkt het allemaal wat meer onzichtbaar, zoals het in de spijsvertering voor ons gevoel ook allemaal zijn gang gaat, zonder dat we het allemaal kunnen controleren. Maar in die geestelijke werkzaamheden en wegen geeft de Heere zo ook gedurig onderhoud van het door hem geschapen leven. En daar gaat het dan tenslotte toch maar om, gemeente. Want laat ik dan aan het eind van de bespreking over het heilig sacrament van het avondmaal vanavond nog maar eens iets citeren uit dat eerste gedeelte van Antwoord 80. Als daar niet alleen maar uiteengezet wordt in dat antwoord wat het nou eigenlijk is met de mis en wat er allemaal mis is met die Roomse, met die Paapse mis. Maar als het avondmaal daar uitgestald wordt als de maaltijd des Heren waarin de Heren ons betuigt dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus die hij zelf eenmaal aan het kruis heeft volbracht. Tenminste, als je dat gelovig mag horen. Gelovig mag aannemen. En als de Heere het door zijn Heilige Geest in de weg van de geloofsbeoefening tot je ziel zegt, als die zaligmaker, want om hem gaat het, als die zaligmaker daar aan en in dat sacrament aanwezig wil zijn met de tekenen van zijn lichaam verbroken en zijn bloed vergoten, om daarin voor onze ogen uit te stallen en aan onze harten te betuigen, dit deed ik voor u. En als ik het niet gedaan zou hebben, zou het in de eeuwige dood moeten verzinken. Maar mijn kind, zo zegt God in Christus, uw zonden zijn u vergeven. Kijk maar wat het mij gekost heeft. Maar ik heb dat offer gebracht. En ik heb de prijs betaald. En ik wil u van deze mijn hartelijke liefde en trouw getuigenis geven. Dat wil de Heere zeggen. Dat wil de Heere kwijt. En om het te verstaan, om het echt te verstaan, kunnen we niet buiten dat geloof om, gemeente. Om zo in het geloof werkzaam te zijn met dat enige offer van Christus. Ach, we kunnen dat natuurlijk buiten het avondmaal om ook doen. En we moesten het buiten het avondmaal om ook maar veel meer doen. Laten we het niet beperken, die werkzaamheden met dat offer van Christus. En dat vertoeven, dat in de geest vertoeven op Golgotha. Laten we dat ook doen in de maanden tussen de avondmaalsvieringen in. Om het en via de prediking, maar ook via onze eigen overdenking steeds maar weer voor onze aandacht te krijgen. Wat het dan is waardoor een zondaar behouden kan worden. En hoe God die weg geopend heeft. En hoe Christus zichzelf daarvoor gepresenteerd heeft als de borg en zaligmaker van wie we zongen. Ik kom om uw wil te doen. En hoe hij het gedaan heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd. Die naar zijn menselijke natuur niet meer op de aarde is, maar in de hemel aan de rechterhand van zijn Vader. En daar van ons aangebeden wil zijn. Nou, dat laat zich verstaan, nietwaar? Want wie daar nou toch ooit iets van mocht proeven en smaken. En wie zo tot zijn eigen geestelijke verwondering het sacrament van het avondmaal heeft mogen gebruiken. En wie zo geproefd en gesmaakt heeft dat de Heere goede tieren is. En wie zo iets aanschouwd heeft van die ontzaglijke prijs die de Heiland ervoor heeft moeten betalen. En vergeet u dat toch alstublieft ook niet bij de avondmaalsviering. Waar het brood gebroken wordt. En waar de wijn vergoten wordt. Als een herinnering. Aan wat het de Heere Jezus heeft gekost. Omdat onze zonden zo verschrikkelijk zijn. Maar wie daar dan toch iets van heeft geproefd en gesmaakt. Waar zou hij nou het liefste terechtkomen? Aan de voeten van die zaligmaker zou ik zeggen. En al is het dan dat keer niet meer om hem te smeken. Om zijn ontferming over je verloren leven. Dan is het toch wel om hem te danken voor wat hij dan voor jouw verloren bestaan heeft willen doen. Om hem te erkennen voor die zondaarsliefde die hij heeft geopenbaard. Om hem te erkennen voor het feit dat hij naar u omzag, ook toen u niet naar hem vroeg. Om hem te erkennen voor dat wonder dat eigenlijk in de eeuwigheid al begon. Toen God in zijn verkiezende liefde zijn oog op een zondaar zoals u heeft laten vallen. En dat het van daaruit allemaal gebeurd is. Dat Christus in de wereld gekomen is omdat God u wilde hebben. En verlossen wilde van het verderf. O, dan zijn er nog zoveel onderwerpen waar het geloof in verdwijlen, in vertoeven mag. En waar de ziel in zich in voeden mag. En waar het wonder in beleefd mag worden. Dan zijn er zoveel heilgeheimen die allemaal met dat volmaakte offer van Christus samenhangen. Dat je hier op aarde er nog maar een beetje van proeft en smaakt. Maar dat de eeuwigheid echt niet te lang zal duren. Om God en zijn Christus samen met de Heilige Geest eeuwig te erkennen voor hun grote goedertierenheid. Let u nog eens even op die paar woorden. Volkomen vergeving van al onze zonden. Als het een volkomen vergeving van al onze zonden is, die daar aan het gelovig hart aan de avondmaalstafel mag worden verkondigd, dan hoeft er toch ook niks meer bij. Dan zegt God zelf, het is genoeg. Het is genoeg. En dan is het slot van antwoord 79 waar. Dan is het zo volkomen. Dan is het zo genoeg. Alsof ik in eigen persoon alles gedaan had wat Christus voor mij volbracht heeft. En waar eindigt zo'n mens dan? Gij. Gij zijt waardig te ontvangen. Alle eer en aanbidding en dankzegging. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Amen. We zingen Psalm 31, het derde en het vijfde vers. Avond van deze dag nog weer vanuit uw woord wilde onderwijzen ten aanzien van de rijke en heerlijke betekenis van het sacrament van het heilige avondmaal. Geef ons er een recht juist zicht op. Leer ons het rechte, het zuivere gebruik ervan en geeft u op het zuivere en rechte gebruik ook de zalige vrucht. En laat uw werk ook in ons midden, ook ten aanzien van deze dingen, gezien mogen worden, Heere. Geef bij en door dit alles heen, waar we het vanavond toch met name nadruk op mochten leggen, waarachtig geloof. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. En zonder het geloof is het onmogelijk met vrucht welke godsdienstige handeling ook te verrichten. Heere, schenk ons dat waarachtige, dat levende, dat zaligmakende geloof. En neem ons allen voor uw rekening. Als we elkaar volgende week zondag niet zullen ontmoeten, wilt u dan toch in het midden der gemeente aanwezig zijn en de dienst, de bediening van dominee Baas tot zegen stellen. Heere, bekwaam hem tot dat werk. We danken u er ook voor dat hij zijn studie in verband met zijn dissertatie heeft mogen afronden. En dat hij een dag nadat hij volgende week hier gepreekt heeft, die dissertatie mag verdedigen. Laat dat ook een goede bijeenkomst mogen zijn. En wilt u ook zijn wetenschappelijke arbeid voor de theologische wereld nog tot zegen doen zijn, Heere, dat inzichten mogen worden verdiept en dat het alles ook dienstbaar mag zijn aan het rechte verstaan van uw goddelijke boodschap. Heere, we vragen van u, neem ons allen onder uw bescherming en zie in gunst op ons allen ter neer, om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het derde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.